Je luistert naar de podcast Maffe Monarchen. Wij zijn Katelijne Blok en Paul Rem.
Hey Paul, wij hebben een gemeenschappelijke fascinatie voor dode gekroonde hoofden. Mm-hmm. En die gaan we weer uitvoerig bespreken. We bespreken de juice, de paleizen, de huisdieren, de fashion en de kunst.
Ja, we fileren ze gewoon. Maar Katelijne, jij en ik hebben wel een beetje belangstelling ook voor het morbide randje. Kortom, we gaan het doen, Maffe Monarchen. Welkom. In deze aflevering staat een hele bijzondere maffe monarch op het programma. Omdat wij elke vakantie, kerstvakantie, weer getrakteerd worden op een suikerzoetfeest van een prinsesje dat in de bergen woont en met een keizer moet gaan trouwen. En het loopt helemaal fout.
Ook weer, hè? Het begint altijd met iets, je denkt zoetsappig, ja. En we weten al het noodlottige einde.
Katelijn, dat is misschien de kracht ervan dat we weten dat Jezus gekruisigd wordt en dat we daardoor ook begrijpen dat hij eerst Timmermans zoon is. Het idee dat we het weten maakt, dat leven dat zo ernstig gaat eindigen. Wat gaat dat worden? Romy Schneider kon er niks aan doen. Die heeft haar in de jaren 50 in die trilogie van Sissy heel goed gespeeld. Want er was behoefte aan in de jaren 50 in zo'n soort Sissy. We hebben het natuurlijk over keizerin Elisabeth van Oostenrijk, koningin van Hongarije. En beter bekend als Sissy met dubbele S en soms met één S.
We gaan meer dan 125 jaar terug in de tijd, deze aflevering. Even qua bekendheid, hè? Als we denken aan Sissy, met wie kunnen we haar vergelijken?
Sissy. Kijk, in haar tijd was ze een uitzonderlijk belangrijke vrouw door de positie die ze had. En niet omdat ze zulke bijzondere dingen deed. Haar gedichten zijn niet om aan te gluren, bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk werd zij nagevolgd en bejubeld. Ja, ik zou bijna kunnen zeggen mijn eigen Kim Kardashian.
Ook weer wel, hè? Ja.
Ja, / Britney. Als je kijkt naar
de Britney toch wel, ja.
Toch de Britney in het onder curatelen en je willen bevrijden. Maar ondertussen door de meest gekke dingen toch in de aandacht komen.
Want deze monarch heeft ook wel wat dingen op haar naam staan. Maar laten we beginnen bij het begin. Ja, want Sissy.
Sissy voor dummies. Wie is zij? Ze is dus keizerin van Oostenrijk. Nogmaals, Oostenrijk, dat is niet het eenvoudige kleine landje wat het nu is. Dat lieve koekoekskloklandje.
En welk jaar zitten we?
We zitten in omstreeks 1840, om het zo maar te zeggen. Omstreeks, de eerste helft van de 19e eeuw, wanneer ze wordt geboren in Beieren. Ze is hertogin in Beieren, zo is haar titel. En ze is prinses van Beieren. Dat zijn twee dingen. Ze is een Wittelsbach. Ja. Ze hoort bij de koninklijke familie van Beieren, Wittelsbach. En daar loopt een dingetje doorheen. Een fliebertje krankzinnigheid. En haar neef Ludwig II van Beieren is ook zo'n druif. En die komt er ook nog aan de orde. Maar nu even niet. Sissy groeit op in Beieren als een gelukkig meisje zonder enkele verantwoordelijkheden. Haar ouders hadden dat ook niet. Die hadden geen verplichtingen aan het hof van Beieren. Ze leefden gewoon lekker hun leven. Maar uiteindelijk is het zo dat dochters heb je en die moet je goed wegzetten.
Want heel veel, ze leeft ook een leven met lekker natuur.
Maar zo kun je niet blijven leven. Een vrouw heeft een voorbestemming in een koningshuis. Die moet uitgehuwelijkd worden. Want vrouwen kun je gebruiken om een politiek huwelijk mee tot stand te
brengen. Dus die was een belangrijk schaakstuk in
exact, ze is een pion op het schaakbord van de politiek. En dan is het zo dat zij een uitnodiging krijgen. Want in Ischl, dat is nu Bad Ischl, daar zal de keizer komen. Frans Jozef, de jonge keizer, wordt 23 jaar. En het hangt in de lucht, hij moet gaan trouwen.
Hoe oud was Sissy toen ongeveer?
Zij was toen 15 jaar. Ah. 15 jaar is niet belangrijk. Nee. Is niet belangrijk. Leeftijd speelt geen rol. Hoe jonger, hoe beter. Want dan is ze des te vruchtbaarder. Dan mag dat verwacht worden.
Oké, dus in die tijd was het allemaal, het maakte niet uit.
Maakte helemaal niet uit. Maar ze wordt dus in feite, gaat zij mee met haar zusje Nene, Helena. En daarin is de Romy Schneider trilogie heel goed. Het is de bedoeling dat Frans Jozef uiteindelijk het boeket zal aanreiken aan Helena na de zoveelste dans. Waarbij het duidelijk wordt dat de verloving tussen Frans Jozef en Helena zal worden bekendgemaakt. Maar wat is er? Hij denkt, ik laat niet alles bekokstoven door mijn moeder Sophie, die alles maar regelt voor me. Ik zie die Sissy en die is eigenlijk veel leuker. Weet je wat? Ik kies haar. Uiteindelijk gaan ze trouwen.
Was Sissy verrast? Weten we dat?
Zij was verrast. Maar als je kijkt naar haar latere levensloop, waarbij ze toch zichzelf wel heel mooi vond en zichzelf een reuze schoonheidskoningin vond, denk ik wel dat zij wist wat ze in huis had. En dan trouw je niet met een boer, dan trouw je niet met een visser, dan trouw je met een keizer. Dus ze was verrast, maar misschien wel prettig verrast. Uiteindelijk loopt het op niets uit, want, kijk, ze levert. Ja. Want een vorstenhuwelijk draait om kinderen. Rudolf, kroonprins Rudolf, die wordt op een gegeven moment geboren. Maar jij en ik zouden best naar Versailles willen. Dat zouden we heel goed uithouden. Maar jij en ik zouden wat moeite hebben in de Hofburg in Wenen. Omdat het Spaanse etiketten, dat is de etiketten die inderdaad aan het Spaanse Hof in de 14e, 15e, 16e eeuw wordt ontwikkeld, is de strengste etiket.
Okay.
En daar moet je, dat is een machine, daar moet je doorheen.
Want we hebben het al eens over etiket gehad, maar hoe streng is streng?
Heel streng. Je leeft niet, je functioneert. Ah. Je wordt wakker en dan begint het al. Je leeft alleen maar als een soort pop, als een marionette. De etiketten, de protocollen, die zijn het belangrijkst. Want die garanderen dat jij altijd gezien zal zijn als de hoogste. Dus alles, hoe gebogen wordt naar je. Hoe dieper gebogen wordt naar je. Hoe je een kamer uitloopt. Hoe de mensen achteruit. Nou, dat is tot in.
Achteruit de kamer.
Achteruit
ook,
de kamer. En met een sleep. He, dus dat is ook nog eens lachen. In ieder geval, dat is een dwangmatig leven. Wat zij niet gewend was tussen de koeien. Tussen de koeien
vlaaien. Vogels en de paarden en alles. Ja.
Ze kon goed vogels schieten. Ik bedoel, ze was een vrije meid. Dus,
en die kwam toen opeens bij dat hof.
Nou, neem dat huwelijk. Het huwelijk wordt gesloten. Het huwelijk wordt geconsumeerd. Dat moet een heftige schok voor haar zijn geweest. Maar in ieder geval, de volgende dag zit Frans Jozef gewoon weer achter zijn bureau staatsstukken te tekenen. En zij zit in het park te huilen, omdat ze niet weet wat er van haar verwacht wordt. Ja, ze weet het wel, maar dan moet ze naar binnen gaan. En dan is ze onderdeel van die enorme druk om onderdeel te zijn van die Spaanse etiketten. Dus uiteindelijk even Sissy voor Dummies. Ze ontvlucht. Ze weet te ontvluchten. Ze weet haar kinderen weer naar zich toe te trekken. Want die werden helemaal van haar afgenomen. Dat werden kinderen van Oostenrijk, waar die moeder niets meer mee te maken had. Ze vlucht door constant weg te gaan. Door eigenlijk non-stop toestemming te hebben van de keizer, haar man, om weg te kunnen. Ze is soms jaren, maanden weg. Ze gaat een paar keer naar Engeland, naar Nederland. Ze is hier vaak in Amsterdam, is ze bijvoorbeeld, in het Amstelhotel.
Maar dit is allemaal fast forward, Paul. Maar want als we even teruggaan, zei ze natuurlijk, nou, ze heeft dat huwelijk gehad.
Ja.
Ze is net daar aangekomen in dat enorm strenge hof.
Ja. Ja.
Hoe ziet dat leven voor zo'n meisje dan uit? Van, nou ja, wat is het, 15?
Nou, verschrikkelijk, want ze moet meteen leveren door aanwezig te zijn, ja te knikken, niks inhoudelijks te vragen. De volgende club komt langs. En zo gaat het klokje rond, totdat het diner aandient. En dan moet je langs ambassadeur, die ambassadeur rechts en links. En dat gaat maar door. En dan is er
een
bal.
Partner er wel bij?
Die is er wel bij, maar die loopt altijd voor jou. Okay. Die is het belangrijkste.
Dus
het gaat om hem.
Zij
kijkt naar zijn mooie rug. En dan is er het bal. En dat is niet leuk van, hey, haren los. Nee, een bal is een verzameling van mensen die dansen, maar er wordt politiek bedreven.
Een grote netwerkborrel.
Het is één groot golfterrein, één grote netwerkborrel, elke avond. Dus dat is gewoon werken. Dus en op een gegeven moment is het basta en dan ga je naar bed, dan ga jij naar je slaapkamer, je vrouw gaat naar de slaapkamer.
Is daar nog, zeg maar, hofhouding ook nog bij?
Ja, zeker, want die helpen jou uit je jurk, want dat moet natuurlijk wel.
Dus er is nooit een privémomentje
eigenlijk?
Er is eigenlijk
bijna geen privémomentje, behalve als zij gaat paardrijden. En wat er dan gebeurt, Katelijn, dat is op zich wel belangrijk, want je zei, ja, we gaan wel erg fast forward. Haar leven bestaat uit het ontvluchten van die beknellende keurslijf. Door bijvoorbeeld paard te rijden. Dat doet ze zo roekeloos dat je bijna denkt, het zit op het suicidale af. Zou zij niet gedacht hebben, dan krijg ik maar een ongeluk. Hm. En dan is het ook maar over ook. Hm. Weet je, zo op die manier.
Weet wat het eigenlijk was? Want dat eigenlijk dat losbreken van, dat was dus wel iets wat altijd een beetje terugkwam bij haar.
Dat is altijd teruggekomen. Pia Douwes zingt ook in de musical. Er is zo'n, we hebben Soldaat van Oranje, maar we hebben ook Sissy. In Wenen, ook gezongen door Pia Douwes in de rol van Sissy. Waarbij zij zingt, ich gehör nur mir. Ik behoor alleen mezelf toe. Dat is een soort lijfspreuk geworden van, je kunt niet aan me plukken. Uiterlijk kan ik onderdeel zijn van de etiketten, maar binnen ben ik mezelf en ik zal uitbreken. En dat heeft ze goed gedaan. Maar dat betekent wel dat ze natuurlijk een levensfunctie moest krijgen. Want je kunt zeggen, oké, ik ben dan in de wieg gelegd om vorstin te zijn, keizerin, maar het hofleven bevalt me niet. Maar wat doe je dan? Je kunt niks. Je kunt geen actrice worden, je kunt geen boek schrijven, je kunt geen nieuw huwelijk sluiten en gaan scheiden. Je kunt helemaal niks. Dus wat heeft ze gedaan? Ze is Ze is gewoon maar stijlicoon geworden. En dat heeft ze gedaan door dingen te doen met haar lijn. Door dingen op te vallen met haar haar en dergelijke. En dat zijn dingen waarin ze ernstig is nagevolgd. Maar uiteindelijk is het natuurlijk al helemaal op niets uitgedraaid. Het is
maar
typisch
was dat de bedoeling dat zij een stijlicoon zou worden? Want we hebben het er wel eens over dat dan monarch inderdaad de rol was. Nou ja, nageslacht, maar ook een stijlicoon. Was het lag het in de planning voor haar?
Ja, absoluut. Absoluut. Als je kijkt ook naar de hele vroege hoffotografie bijvoorbeeld, zie je meteen dat zij zich positioneert als de smaakvolle, goed geklede, over een smalle taille beschikkende, prachtig haar hebbende vorstin die alle juwelen van het huis Habsburg op haar hoofd heeft staan. Dat wist ze heel duidelijk wat haar van haar verwacht werd. En even de foto laten maken is heel handig, want dat werd in veelvoud voor heel weinig geld werd dat verspreid, zodat iedereen de keizerin in huis had. Iedereen wilde haar crinoline jurken met sleep. Iedereen wilde bij Demel haar lievelingsijs met viooltjes smaak.
Ze was eigenlijk een influencer van die tijd.
Dat was ze zeker. En daarom was ze toch een beetje een Kim Kardashian.
Ja.
Weet je wel, die zichzelf ook wel eens met een grote bil- en borstpartij. Nou, zij, Sissy deed dat op een andere manier. En Sissy leeft dus nog steeds voort. Nog even over Sissy toen en nu. We hebben natuurlijk de trilogie, maar we hebben natuurlijk ook de Corsage film uit 2021.
Ja.
Waarin heel duidelijk op het gloomy aspect van haar leven wordt ingezoomd. De Sissy-serie, de zesdelige Duitse Sissy-serie, maar natuurlijk ook in 2022 die Kaiserin, waarbij afscheid is genomen van de zoetsappige, meer zoete Romy Schneider-Sissy, maar waarin een gloomy, ruige Sissy is getoond, masturberend, heroïne gebruikend, echt
en wat
totaal
daarvan,
anders.
Als je kijkt op wat daarvan is wel waar, want ze heeft wel best wel ruig leven ook geleid.
Ja, ze heeft in feite een living on the edge, dat was wel haar toevertrouwd. Ja. En niet zozeer, ja, ook door dingen gewoon tot het eind toe door te proberen. Wandelen, dat deed ze bijvoorbeeld van Zandvoort naar Scheveningen, 7 uur. Zonder te eten. Hebben wij ze echt jezelf tot de uiterste grens pushen. En dat er heroïne gebruikt werd. Ja.
Wacht
ja,
even. Ze heeft die wandeltocht ook gedaan?
Ze heeft die wandeltocht gemaakt.
Door Nederland?
Ja, ze is overal geweest. Muiden, Paleis het Loo, een tochtje naar Hilversum, Zandvoort.
Waarom was ze zoveel in Nederland?
Zij was in Nederland omdat dokter Metzger, die zat in het Amsterdam Hotel. En dokter Metzger, dat was een zoon van een groenteboer. Maar die heeft zich gespecialiseerd in wat nu fysiotherapie zou heten. Zij vond dat ze ischias had en was onder behandeling bij dokter Metzger. Dus elke dag, gedurende maandenlang dat ze in Nederland was, in Amsterdam, liet ze zich kneden door de vorsten kneden, dokter Metzger, waar elke royal die iets voelde aan zijn gewricht of aan zijn neus, die ging naar het Amsterdam Hotel.
Die verdiende goede boterham.
Geweldig. Ja. En wat dacht je van het Doelenhotel? Dat werd gewoon afgehuurd maandenlang. Want ze was hier zogenaamd incognito, maar ze kwam wel met een staf. Nou, bestaande uit leden van de hofhouding, dus adjudanten en hofdames, maar ook dienstpersoneel en eigen koks, ondanks de koks van het Doelenhotel, 40 man. He, met een,
ja,
met een trein.
Niet zomaar.
Exact. Dus ze had het Doelenhotel. En dan liep ze door Amsterdam. En onder andere door langs van Zandvoort naar Scheveningen. En nu komen we toch een beetje op dat Amsterdam. Want dat is natuurlijk
wel. Ik wil het zeggen, ze is in Amsterdam.
Dat is toch wel erg grappig. Want er is zoiets als de aanranding van de keizerin. En dat is ook een ding geweest in de kranten. Keizerin Sissy die loopt de hele tijd door Amsterdam met haar hofdame. Maar op een gegeven moment wilde zij zich niet meer tonen, haar gezicht. Ze wilde ook niet meer gefotografeerd worden, omdat zij eeuwig jong wilde blijven. Dus zij werkte zelf mee tot een soort eeuwigheidscultus. Een soort eeuwig mooi en jong zijn cultus. Dus 20 jaar voor haar dood heeft zij gezegd, ik wil niet meer gefotografeerd worden. Maar omdat incognito te bewaren, liep ze heel opvallend ook in de zomer, bijvoorbeeld met zwarte voile voor haar gezicht, of in de winter met een waaier. Nou, een waaier doe je om koelte toe te wuiven. Maar ze had een soort grote waaier die ze constant voor haar gezicht hield. En dat was een constructie van leer, zacht leer. En dat wekte enorme nieuwsgierigheid op van de Amsterdammers.
Maakt je niet onopvallender.
Hey wijfie, denk je dat zomer is? Of heb je iets te verbergen? En op een gegeven moment liep ze door het pas aangelegde Vondelpark. En toen waren ook van die Amsterdamse schoffies die zand naar daartoe gooiden. Dat vond ze al niet zo fijn. Maar eenmaal aangekomen op het Rembrandtsplein.
Kon het misschien nog wenden met die waaier?
Dat ze kon zich nog helpen. Er liep ook altijd nog 10 meter erachter een politiebeambte. Maar in ieder geval, ze was op het Rembrandtplein. En daar was een Amsterdammer die schijnheiligheid beu was en die stompte die waaier uit haar gezicht, uit haar hand in feite, die brak ook in tweeën, waarop zij helemaal weerloos en geschrokken werd ze uitgescholden. Uiteindelijk is de minister van Binnenlandse Zaken in het Doelenhotel geweest 's avonds om excuses namens de Nederlandse staat te maken, want dit was natuurlijk een affront.
Ja.
Want, dit was de keizerin van Oostenrijk die beledigd werd en, zoals gezegd werd, aangerand. Dus dit is heel duidelijk iets van Sissy in Amsterdam.
Was die
in
man, wat weten we wat die ervan... los van dat hij dit heeft gedaan.
Nou, maar
dat...
Uiteindelijk is hij natuurlijk een nachtje in het cachot geweest. Ja. En dat heeft hij overleefd. En Hollanders die kunnen moeilijk omgaan met koninklijke personages. Dus het werd hem... Die is niet onthoofd uiteindelijk. Maar ze hebben wel erg gelachen in dat Doelenhotel. Want ze had natuurlijk hele bijzondere eisen. Ze sliep bijvoorbeeld onder een open raam. Dus ook in de winter. Ah. Slechts bedekt onder een nat laken.
Wat was de reden
daarvoor? Geen idee, maar onder een nat laken elke nacht.
Het klinkt een soort beauty tutorial.
Nee, stop Kat, het is een ga door met een masker van verse aardbeien en kalfsnitzels. Ik bedoel, sorry.
Ik hoop niet dat iemand dit nu gaat nadoen.
Dat moet je vooral niet doen. Ook niet ten aanzien van andere aspecten van haar uiterlijk, het haar.
Ah.
Ze was behept met uitzonderlijk goed, mooi,
prachtig.
Ik wil
prachtig. Zeggen, dat zie ik in alle remakes tot echte dingen die
exact,
we hebben.
Exact, dat is natuurlijk net. Maar kijk naar die prachtige schilderijen van Frank-Xavier Winterhalter. Die bekende Sissy schilderij dat je overal in Wenen ziet. In die witte baljurk met dat prachtige, met die kroon van haar. Met afhangende sluier van haar, met die sterren in haar haar. Nou, dat haar, dat is een gedoe. Zelf zei ze daarover, ik ben slaaf van mijn haar. Nou, je kunt ook zeggen, zorg dat je geen slaaf van je haar bent. Maar ze huurde zelfs het theater, haarstylisten, huurde ze in om om de 3 weken haar haar te laten doen. Dan werd dat gewassen. Dat duurde een dag. Dan had Sissy een waterbestendige jurk aan. Jeetje. Er was ook een ook in het Doelenhotel, waar ze ook was die stellage daar om haar kilo's wegende haar vacht. Echt een vracht te ontlasten van haar hoofdhuid. Dan begon het diadeem met een koud bad, een massage en fitness. En dan was ze lekker in vorm, lekker in shape. En dan werd het gekampt.
Sorry,
gevlogd.
Heel terug. Fitness?
Ja, fitness.
Waar moet ik dan aan denken in die tijd?
Turnapparaten. Dus ringen, stokken.
Oké. Okay.
Opdrukmachines. Toen die arriveerde op de Hofburg, dacht iedereen dat is voor de keizer en zijn heren van zijn gevolg. Nee, die waren voor Sissy. Dus die heeft ze ook in het Doelenhotel. Dus als ze lekker in
shape. Ik heb allemaal aerobics video's zie ik in mijn hoofd nu.
Wat ze at die ochtend, nou dat kon voor maandenlang alleen sinaasappels zijn.
Oké.
Of alleen maandenlang melk. Nou, dat wilde natuurlijk niet. Ze woog tussen de 45 en de 50 kilo bij een lengte van 1,72. Dat is redelijk tricky.
Ja.
Met een taille omtrek van maximaal 50 centimeter. Dat is niet best, Katelijn. Daar moet je niet naar willen streven.
Nee.
Dan werd dat uiteindelijk helemaal gekampt, gevlochten en ingevlochten en opgestoken. Maar Fanny, haar theaterhaardeskundige, die moest de haren die zij vond, die los waren, in zilveren schaal leggen. Oh. En uiteindelijk werden die geteld. En als dat er te veel waren, dan kreeg Fanny gewoon met een zweep.
Maar smokkelde Fanny dan niet?
Nou, wat Fanny deed, dat was heel slim. Die had dat witte gewaad aan en haar witte handschoenen zonder sieraden. Dus was helemaal als een soort laborant toegewijd aan het haar. Ze had een schortje met daaronder een plakband. En daar smokkelden ze dan meer haren in vast. Want anders zou de keizerin volstrekt door het lint gaan. Dat zou helemaal niet hebben gekund.
Maar dit klinkt wel zo'n... denk ik wel een vrouw met een duidelijke visie op hoe het moest gaan.
Sissy, ja. Dus ze kan die vriendelijke Romy Snyder zijn. Maar ook de bitch. En dat was zonder meer. Je kunt haar niets eigenlijk vertellen. Dat verblijf in Nederland ook. Ze hebben met verbazing gekeken hoe zij alleen maar aan het wandelen was. Eindeloos exercise. Eindeloos wandelen. Want dan hadden ze niet die apparaten. Dan zei ze, dan ga ik eerst wandelen.
Een soort uitputtingsslag.
Exact. Ze putten zich. Het is totaal destructief gedrag.
Zien we dat gedrag nog meerdere malen terugkomen?
Dat zie je in het paardrijden. Ze was een uitstekend Amazone. Ze was heel vaak te vinden in Wenen in de Spaanse Reitschule. Weet je wel, die grote, een beetje wat je hier in Amsterdam hebt in de Hollandse manege en de Overtoom. Die prachtige.
Ja.
Alsof je op te paard zit in een paleis. Maar ze ging echt tot het gaatje. Hè? Dus dat is al helemaal niet fijn. En dat eten, dat is natuurlijk belachelijk.
Die sinaasappel.
En die melk. Die zelf verzorgde diëten die natuurlijk verschrikkelijk zijn. Dat ze 60 geworden is en een onnatuurlijke dood heeft gevonden. Dat is eigenlijk een wonder. Ja. Een andere vrouw zou al gestorven zijn.
Want heel veel nog terug voordat we daar ook komen. Je hebt mij ooit ook eens ingefluisterd. Er sprake is van een tatoeage.
Ja! Oh ja, ja. Heb jij tatoeages, Katelijn?
Nou, ik denk dat de oplettende luisteraar, kijker, wat dan ook het wel eens heeft gezien. Ik heb wel een paar tatoeages.
Ja, ik zie in ieder geval zichtbaar. Dat is hoopvol. Ik zie een stralende zon. Daar gaan we het later over beginnen. Maar dan krijg ik lodelijk de 14 de vibes. Ja. Dat komt allemaal goed. Ik heb ze toevallig niet, maar ik heb laatst een bezoek gebracht aan een onvervalste Amsterdamse tattoo shop. En ik zag dat Sissy populair is.
Oh, echt?
Ja, ik dacht Elisabeth II, vorig jaar overleden, die zal wel de kroon spannen, maar ze krijgt concurrentie van Sissy. Sissy is nog steeds hot. Sissy, dat zie je niet op foto's en schilderijen, maar die had op de linkerschouder. Ik geloof dat ze daar een ankertje had, omdat zij eigenlijk identificeerde met zeelui. Omdat ze zo vaak met de boot naar Corfu, overal naartoe voer. Juist dat idee van varen naar het luchtledige en in de wind en de golf. Zij vond zichzelf een reuze vaarmeisje.
Weet wel of ze die ook in Amsterdam heeft gezet?
Dat zou mooi zijn, hè? Dat weet ik niet, maar dat zou mooi zijn. Weet je, ik denk wel dat ze die in een havenstad zal hebben gezet.
Hmm.
Als gravin Hohenems haar incognito.
Nou. Want waarom reisden ze zoveel? Zoals ze hier veel in Amsterdam.
Ontvluchten.
Allemaal ontvluchten.
Het Oostenrijkse Rijk is zo groot dat je kunt wel overal heen gaan, maar je blijft altijd de keizerin. Dus je moest echt over de grenzen heen. En dan kom je in Nederland, waar gelukkig gezonde lucht. Ja. Haar badkoetsje in Zandvoort was keizerlijk geel en met het wapen beschilderd. Frisse lucht, gezondheid.
Dus ze was er heel vaak in Nederland.
Nederlanders zijn proper op dat moment nog. Dus ze was heel regelmatig in Nederland.
En kon dat zo vaak, want we zijn dus nu in de latere fase eigenlijk van haar leven beland. Kon ze zomaar zonder gedachten zeggen uitgebreid aan het hof en haar partner weg?
Ja, dat kon. Ze zal gezegd hebben dat ze ging en wanneer ze ging.
En hoe was het huwelijk tussen die twee?
Maar de toestemming had ze niet meer nodig. Het huwelijk, kijk, dat is moeilijk, want als ik met jou trouw, verwacht ik dat je trouw aan mij bent. Dat we het gezellig hebben op de bank.
En samen Netflixen.
Weet je, en dat je precies samen Netflixen. En dat je weet dat zuurkool met ananas
niet oké is
en dergelijke. Maar dat is natuurlijk met vorsten heel anders. Omdat je in principe een gearrangeerd...
Het is gewoon een deal.
Het is een deal. Je hebt elkaar nodig voor het grotere doel, politieke doel. Het is wel zo dat zij hem altijd, Frans Jozef, erg heeft gerespecteerd. En toen hun beider zoon omkwam tijdens een zelfmoord, kroonprins Rudolf, toen wist zij ook, ik ben niet in staat om hem, mijn man, de vader, te troosten, de keizer. Ik ga naar Catharina Schrat, de bekende actrice die de maîtresse is van mijn man. En ik bel haar op. Ik zeg, kom alsjeblieft naar de Hofburg. Ja. Troost de keizer. Want bij jou is hij in goede handen. Nou, dat is ook liefde. Voor mij is dat ook liefde. Ik bedoel, dat is als je zo kan denken. En je eigen grote verdriet. Want ze was zo'n dolle persoon. Als je dat op die manier kunt overstijgen, vind ik groot. De keizer daarentegen heeft ook altijd, of niet daarentegen, die heeft altijd een prachtig portret van haar. Een bijna erotisch portret van de jonge keizerin in een soort ochtendgewaad met loshangend haar, niet bestemd voor officiële blikken, bij wijze van spreken, bij zich gehouden. Dus van hem uit is er altijd een soort liefde, idolatrie.
Want dat beeld krijg ik uit die al die series, dat er toch een soort woeste liefde tussen die twee is geweest.
Ja, dat duidt misschien ook op het feit dat ze een aantal kinderen hebben gehad, maar dat wil natuurlijk ook niet veel zeggen in een vorstenhuwelijk, want dan doe je dat ogen dicht en voor de glorie van het land. Ja. Dat moet nu eenmaal. Maar er was een wederzijds respect en ik denk ook een wederzijds begrip uiteindelijk voor elkaars situatie.
Ja.
Dat ook de keizer wel wist, ik kan jou niet thuis houden. Ik heb jou ook misschien.
En
ook
knelt in die hoop.
Daar zit ik te projecteren. Want dan denk je wel eens aan mijn eigen vrouw. Ach, mens, moet je nou met mij getrouwd zijn? He, dat je denkt van nou, door mij heb je dit leven. He, deze situatie.
Maar dat leven, dat eindigt zoals vele van onze monarchen helaas.
Ja.
Verschrikkelijk weer.
Ja, uiteindelijk op een van haar tochten, Zwitserland, meer van Genève. Het is begin september 1898. Koningin Wilhelmina wordt hier net ingehuldigd tot koningin.
Ja.
Sissy die loopt met haar hofdame door Genève.
Ze willen weer aan het wandelen.
Hotel Beaurivage. Ze willen gaan wandelen en ze zijn op weg naar die boot die daar ligt. En ze gaan een vaartochtje maken. En dan is daar die nihilist, die anarchist, Luigi Ludgeni, die rondloopt. En die heeft namelijk in de krant gelezen dat er een Franse hertog is en die wil hij ombrengen. En je moet er zorgen, je moet weten dat het mode is, 19e eeuw en ook wat later, het doden van vorsten. Dat is een statement. Mm. Omdat vorsten de macht symboliseren. En als ik denk aan Alexander II van Rusland, de koning van Portugal, de koning van Griekenland. En nog in 1934 wordt koning Alexander van de toenmalige Joegoslavië vermoord. Ah. Sissi hoort ook in dat rijtje. En als hij hoort van, nee, de Franse hertog is alweer weg, dan denk ik, nou, dan loop ik dan met mijn vijl. En hij heeft een vijl, een korte vijl, een scherpe vijl. En hij loopt daar en daar ziet hij Sissi lopen. Dat is lachen. En dan denkt hij, nou, dan die maar. Hij loopt op haar af en hij heeft die vijl in zijn knuist, zodat dat uiteinde een stuk uitsteekt en hij komt naar haar toe. Hij kijkt onder haar waaier of zij het inderdaad is en hij neemt aan dat zij het is en hij stompt haar om de borst, waardoor de vijl naar haar hart gaat. Zelf denkt zij dat zij belaagd is en alleen maar gestompt. En zij valt, zij richt zich weer op en haar hofdame, ze is in het zwart gekleed, altijd in het zwart, dus je ziet ook geen bloed. Ja. En dan besluiten ze naar de boot te lopen, want het fluitsignaal dat klinkt al, ze weten niet dat de keizerin eraan komt. En dan op de boot valt ze flauw. En dan komt ze bij en dan zegt ze, wat is er met me gebeurd? Want ze snapt het niet.
Nee.
En dan valt ze definitief flauw. Dan is er een geïmproviseerd brancard. De boot gaat weer terug naar de kade. En ze wordt naar Hotel Beau Rivage teruggebracht. En daar sterft zij. Dat is het einde. En de jurk heb ik ooit gezien. Die is prachtig. Om zijn smalle taille. Maar gruwelijk ook natuurlijk. Ze wordt natuurlijk in Wenen begraven. Met de meest grote eerbetoon. Staatsbegrafenis. Er is een kleine kerk. En er is de Keizerkroeft. De keizerlijke grafkelder. Dat is dus niet het Stefansdom. Of de Karlskirche. Maar dat is een kleine kerk ergens. En dan ben ik beneden geweest. Dan mag je de kist niet aanraken. Maar ik heb natuurlijk het Sissi Basil. En net zoals vele anderen. Even aangeraakt. Eens. En net op die plaats. Die ook helemaal gepolijst is door het vele aanraken. Van ja, dat je toch even wil aanraken.
Want Paul, wij hebben natuurlijk nu nog steeds, weet je, toch die, ja, noem het obsessie met deze keizerin.
Ja.
Maar toen, hoeveel mensen waren er bij die uitvaart? Ook van een familie, wie was er nog over?
Wie was er nog over? Uiteindelijk niemand, want we hebben de Salische wet. En dat betekent dat als de jongetje dood is en het meisje blijft over als prinsesje, dat daar de troon niet naartoe kan gaan.
Ja, dus want het kindje was noodlottig natuurlijk overleden.
Zo is het. Dus wat krijgen we nu? Weliswaar als volwassen man, maar dood en zonder kinderen voor te brengen. Wat krijgen we? Dat Frans Jozef doorregeert tot in de Eerste Wereldoorlog. Dus die regeert nog een kleine 20 jaar, zou je kunnen zeggen, door. Totdat hij sterft en dan wordt zijn neef Karel, die wordt keizer omdat zijn dochters, de dochters van Frans Jozef, niet kunnen opvolgen vanwege die Salische wet. Die maakt dat meisjes geen keizerin, heersende keizerin kunnen worden. En dan wordt keizer Karel voor 2 jaar keizer en dan is het afgelopen. Dan is het 1918 het einde van vele maffe monarchen. En dat is het natuurlijk. Kat, de uitsmijter is natuurlijk Sissi van Oostenrijk met 1 S. Zoals ze werkelijk genoemd werd. Met 2 S'en, zoals ze in de trilogie uit de jaren 50 voort is geleverd. Want de leven zat alles, juwelen, bonbons, sterren in haar haar. 125 jaar morsdood. Onlangs weer geëerd met nieuwe Netflix-serie.
En een geweldige musical waarvan ik hoop dat die ooit terugkomt.
Die komt gewoon weer terug. Sissi is niet dood. Katelijne Sissi leeft.